Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Molenaar uit Lunteren. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collect en de collect aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 2 juni hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee M. Schreur uit Harskamp in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur kandidaat R.J. Jansen uit Vaassen in de Westerkerk. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en vanmorgen is er geen voorzang.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, we willen op deze hemelvaartsdag zingen iets van de hemelvaartspsalmen. Psalm 24, vers 4 en 5. Psalm 24, vers 4 en 5.
Thank you.
Met de kerk van alle plaatsen en alle tijden doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen het vanmorgen met de woorden van de belijdenis van Nicea. En in aansluiting hierop zingen de gemeente van Psalm 21 en daarvan het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gerept, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Psalm 21 vers 3. Na de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus, instemmend met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal weer komen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht, een gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heren, dat mogen we vanmorgen beleiden, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, zittend ter rechterhand van de hemelse Vader, zo hoog verheven boven ons, zo heerlijk, alle macht bekleedt u in hemel en op aarde. En wat mag dat een geweldige rust geven voor uw kerk, maar ook voor het in het persoonlijk leven. Als dingen naar ons toekomen waar we geen raad mee weten, dat we misschien helemaal aan de grond zitten met onszelf, dat u regeert en dat uw wil rechtvaardig, wijs en goed is. En dat u wel heel hoog verheven bent boven ons, maar dat u bent opgevaren als God de Zoon in het menselijke vlees. En dat u zo afscheid hebt genomen, zegenend uw handen opheffend. Als een teken, Heere, dat u zo ook uw gemeente vasthoudt en ook uw kinderen wilt vasthouden, zelfs in de zwaarste tijden, ook zelfs in het uur van de dood. En Heere, zo mogen we u danken voor dat evangelie, dat u dat gegeven hebt. En dat wij niet kunnen beseffen, Heere, hoe ver u woont, hoe hoog u woont. Daar kunnen de grootste geleerden niet bij. En tegelijk, Heere, ruimte en tijd nemen geen plaats meer in bij u. Want u bent de eeuwige. Want u bent ook heel nabij. Nabij de ziel die tot u zucht. En u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Wat een genade, Heere. Wat een zegen. En dat u zo koning bent over de hele aarde. En dat alle vorsten van de aarde zich voor u zullen neerbuigen. Daarom is het vandaag kroningsdag van koning Jezus. Dat u gedenken dat u ingehuldigd bent. En dat de engelen u ontvangen hebben. Verhoogd op poorten nu de boog. Reist eeuwige deuren. Reist omhoog. En Heere, dat u zo ook zal terugkomen. Op de wolken des hemels. En alle oog u zal zien. Wat een wonder is dat. Maar Heere, wat een geweldig wonder dat u ook als hoge priester ten hemel bent gevaren. Zoals de hoge priesters elke jaar gingen het heilige der heiligen binnen om het offer der verzoening te brengen, om het bloed te sprenkelen op de ark. Heere, zo bent u als de grote hoge priester der kerk op hemelvaarsdag. Op grond van uw offer dat u gebracht had op Golgotha, het heiligdom binnengegaan hierboven. En hebt u uw hemelse vader laten zien, Heere, de tekenen van uw lijden en sterven. U doorboorde middelaarshanden, u doorboorde voeten, u doorboorde zijde. Als een teken dat u plaats vervangend de schuld gedragen hebt en de zonde hebt vernietigd, de duivel hebt vernietigd. En dat uw offer genoegzaam is voor de grootste der zondaren. O, wat zullen we u vergelden voor die weldaden die u gegeven hebt. En dat u de levendmakende geest daarna hebt uitgestort als gave van u, zodat er een verbinding is tussen hemel en aarde voor uw kinderen. Juist in huizen van ellende, juist als alles ons tegenloopt, dat u dan ook nabij wil zijn de ziel die tot u zucht. O grote God, wilt u zo uw kinderen gedenken, ook deze morgen. Misschien zijn we wel aangevochten. Misschien is er wel strijd in ons leven. En misschien gaat de duivel zo geweldig te keer, juist ook in deze tijd waar hij zijn slag probeert te slaan. Wilt u hem schelden, Heere? En wilt u hem neerslaan voor de jonge mensen, voor de ouderen? En wilt u geven, Heere, dat de parelen gehecht mogen worden aan uw gezegende middelaarskroon? Gedenkt u zo hier de gemeente? Gedenkt u, Heer, ook in het bijzonder de pastoraal medewerker, onze broeder en collega die u hier gesteld hebt? Stel hem tot een zegen. Maar wij mogen u ook vragen, Heer, of u gedenken wilt heel de hervormde gemeente aan deze plaats en allen die daar arbeiden, Heere, dat ze bovenal de nabijheid van u zouden ervaren en het woord maar dicht bij de mensen zouden brengen. En wilt u dan ook aan parelen hechten, Heere, aan uw middelaarskroon, ook deze morgen kerkbreed, bij alles wat er gebeuren mag en bij alle kerkelijke handelingen die geschieden mogen, en dat uw naam mag beleden worden in het midden der gemeente tot eer van uw grote naam. Zo zijn we in alles van u afhankelijk. Heere, stoot gij zelf ook dienstknechten uit in uw wijngaard. En gedenk ook, Heere, als we opgeleid worden tot dienaar des woords. Wilt u dan ook wegen banen? Dus ook de broeder in de kerkenraad, Heere, wil het werk zegenen, wil de studie zegenen. Wil u nabijheid geven? Wij zijn in alles van u afhankelijk. Ook als hier het werk zal mogen doorgaan in de toekomst, Heere, stel dan ook in het bijzonder dat werk tot een rijke zegen. En dat we de weg van u mogen gaan. niet afwijken ter rechter, nog ter linkerzijde, zoals u Mozes geboden heeft, maar de koninklijke weg achter u aan. Heren, zo dragen wij heel de gemeente aan u op. Ook degenen die met ons mee verbonden zijn via de kerkradio, wilt u hen ook thuis gedenken, zegen hen. En wilt u overal wereldwijd, heren, de bediening van uw woord zegenen als het hemelvaartsevangelie uit mag gaan op zoveel plaatsen in ons land, maar ook daarbuiten. En heren, wij dragen zo heel uw kerk aan u op. We denken aan de arbeid der zending. Wij denken aan de arbeid van de evangelisatie. Stel dat alles tot een zegen. En wij denken ook hier, heren, als we hier als een kleine schare wel bijeen mogen zijn. Maar heren, u hebt ons hier samengebracht en dan mogen we uw naam ootmoedig voor dank zeggen. En wilt u dan ook gedenken bijzonder de organist en de koster. Sterk hem, heren, geef hem uw nabijheid ook in het gezin. Geef uw kracht, geef nieuwe krachten naar operatie. We zijn in alles van u afhankelijk. En zo denken we ook aan de andere zieken die wij niet noemen met name. Maar heren, u weet ervan. En u weet ons te vinden. In al de moeite en zorg. Ook waarmee wij soms zitten te tobben. Van ziektes die we omdragen in ons lichaam. Heren, wilt u dan ook uw kracht in onze zwakheid vervullen. En wil dan zo genadig, heren, geven dat we zo een dienst mogen hebben aan u toegewijd. Gedenk gij, heren, ons ten goede. En open gij voor ons de schriften. Wil afdalen met uw woord naar onze harten. Van ouderen en van jongeren. Ook in het bijzonder de jongeren die binnenkort uitslag krijgen van het examen. Geef hen ook de lust en de liefde om dat werk te doen waarvoor ze talenten van u hebben ontvangen. En heren, wilt u ook in de beroepskeuze uw naam verheerlijken, opdat ze het mogen doen tot eer van uw grote naam. Roep gij nog tot uw heilige dienst en wees gij ons alles goed en nabij tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij kunnen, heren, voor u niet bestaan. Wij zijn schuldige zondaren. Maar u bent, heren, een groot en heerlijk God. En die in de hemel aanwezig bent en voortdurend ook als de zegenende hoge priester en de pleitende hoge priester staat voor het aangezicht van uw hemelse Vader om uw kerk te dragen. En als wij geen gebed meer hebben, heren, dan bidt u. En dan bidt zelfs ook de Heilige Geest hier op aarde met onuitsprekelijke verzuchtingen. O heren, wilt u dat doen ervaren in ons persoonlijk leven en geef zo de genade van u, de Heer Jezus Christus, in alles te ervaren tot eer van uw grote naam. Uit genade op Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift. Allereerst in Lucas 24, daar hebben we ook een klein gedeelte van de hemelvaartsevangelie. Vanaf vers 50 tot en met 53 en Handelingen 1 vers 1 tot 14. En de tekst is gekozen uit Lucas 24. Willen die beide hemelvaartsgeschiedenissen die dezelfde evangelist heeft beschreven, Lucas, willen we graag met elkaar lezen. Dus Lucas 24 vanaf vers 50. Daar lezen wij Gods heilig woord al dus. En hij, dat is Jezus, leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. En vervolgens lezen we ook het gedeelte van Handelingen over de hemelvaart. Handelingen 1, vers 1 tot 14. Het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan wie hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen: Komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft? Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet twee mannen, stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, zoals gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, die is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren indrachtig, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is vandaag de kroningsdag van de Heer Jezus Christus, die we mogen gedenken in het midden van het kerkelijk jaar. Wel vaak een aparte dag, en toch, het wordt wel genoemd het stiefkind van de christelijke feestdagen. En we moeten toch zeggen dat stiefkind van de christelijke feestdagen, omdat het eigenlijk meer een dag is waar de kerk minder centraal staat, is een van de hoogste dagen die de Heere gegeven heeft. En daarom is het goed om samen te komen in Gods huis, omdat we mogen gedenken dat Jezus ter rechterhand van zijn hemelse Vader zit, daar koning is en zal weer komen in heerlijkheid. En zijn kracht en zijn macht zal allen bekend maken. Er zal nog één groot heilsfeit volgen van de Heer Jezus. Namelijk dat hij terug zal komen op de wolken des hemels en naar alle oog hem zal zien. Jawel, na hemelvaart en na Pinksteren leven wij in het laatste dagen van het kerkelijk leven. Want de Heer komt terug in zijn genade, in zijn barmhartigheid, maar ook in zijn heiligheid, als alle oog hem zal zien en het oordeel zal plaatsvinden. Wat is het toch heerlijk, gemeente, dat de Heere die hemelvaart zoveel kleurig heeft beschreven in de Bijbel. En dat de Heere eigenlijk ook zijn kinderen oog geeft voor de bijzondere aspecten van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Inderdaad, de handelingen die beschrijven ons dat hij koning is. En dat hij als koning ook zal terugkeren. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En de Heer bijzonder benadrukt Lucas dat in het handelingenboek, ook als de apostelen uitgaat, onder des koningsheerschappij, om dat evangelie te verkondigen de wereld in, zodat het ook in Friezenveen is gekomen, ook in Europa, ook tot aan de einde der aarde. Daarin zien we de koninklijke macht van de Heer Jezus Christus op een heerlijke wijze openbaar komen. Hoe groot is Hij? En het is wel opvallend, we moeten daar wel oog voor hebben, dat elk Bijbelboek ons iets te zeggen heeft. Wij hebben natuurlijk de verschillende evangeliën. En misschien denken wij wel eens, jongens en meisjes, waarom hebben wij niet één evangelie, maar vier? Nou, daar zit een bepaalde bedoeling achter, omdat de Heer juist de verschillende stralen van de diamant van Gods openbaring wil laten schitteren. Laten zien van die veelkleurigheid, van die genade. Want de handelingen der apostelen, is het u wel eens opgevallen, dat begint met het koningschap van Jezus en het eindigt met het koningschap van Jezus. Want de laatste regel van het boek Handelingen, dat spreekt ons verkondigende de zaken van het koninkrijk Gods. En het begin spreekt ons van de koninklijke heerschappij die de Heer Jezus Christus bevestigt. En nu kom ik eigenlijk naar het eerdere Bijbelboek, Lucas. Wat heeft hij toch een zicht gehad op de Heer Jezus Christus? Daar krijg je oog voor. Ook in het kader waarin hij staat en waarin hij wordt neergelegd in deze wereld. Want Lucas 1, dat begint heel duidelijk met de priesterlijke bediening. En dat de Heer zich voor het eerst openbaart in de tempel, om zo de komst van Johannes de Doper aan te kondigen, maar ook tegelijk een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, naar de zaligmaker. Begint dus met de priesterlijke bediening. Maar het wonderlijke is wel dat Lucas zijn evangelie eindigt ook weer met de priesterlijke bediening. Want als hij spreekt over de Heer Jezus die ten hemel vaart, dan wijst Lucas in zijn evangelie niet in de eerste plaats op zijn koninklijke heerschappij, maar zijn priesterlijke heerschappij. Dat hij als hoge priester de volkomen verzoening heeft aangebracht. Wat is het daarom geweldig belangrijk, jongens en meisjes, dat we ook iets weten van het Oude Testament. En hoe die bediening was in de tempel. Immers op grote verzoendag ging de hoge priester uit om het bloed der verzoening te brengen tot in het binnenste heiligdom. Om verzoening te doen voor het volk. En dan deed hij in zijn linnen gewaad, eigenlijk op een sobere, eenvoudige wijze, om te laten zien dat het een nederige dienst was, ging hij zo naar het heilige der heiligen binnen en baarde hij een verse en levende weg en sprenkelde hij bloed tot op de ark des verbonds. En dat de Heere zo de verzoening aanvaarde, heenwijzend naar het bloed van Christus, dat eenmaal gestort zou worden. En gemeente, waar lijkt het u eigenlijk wel heel duidelijk op? Lucas 24. Dat u die grote hoge priester der kerk opvaart ten hemel, als hoge priester, zegenend met zijn doorboorde middelaarshanden, en dat hij zo zal verschijnen voor het aangezicht van de hemelse Vader. En zal zeggen, Vader, ik heb een eeuwige verzoening aangebracht. Opdat mij al de mijnen zullen delen in de volkomen zaligheid die ik heb aangebracht. Gemeente, wat is het woord dan heerlijk? En wat is het woord dan rijk? Wat heeft het woord van God en ook het evangelie niet geweldig veel aspecten om te tonen de veelkleurigheid van zijn genade en barmhartigheid. En daarom willen we vanmorgen met elkaar nadenken, dit keer dus de hemelvaart aan de hand van Lucas 24. En we nemen als tekst 50 en 51. Deze woorden, en Jezus leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende, zegende hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. De hemelvaart van Jezus Christus als hoge priester. In de eerste plaats zijn profetische wegen, want er staat hier, en hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Dat is dus bij de Olijfberg, daar heeft hij veel gesproken, dat zijn profetische wegen. In de tweede plaats zijn priesterlijke zegen, want er staat ook, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij zijn zegenen, dat hij van hen scheidde. Dat is de priesterlijke zegen met de wegen, profetische wegen, verbonden. En in de derde plaats, koninklijk werkzaam in de hemel. Want er staat, hij werd opgenomen in de hemel. En dan mag hij ook niet alleen hoge priester zijn, maar ook koning die alles regeert. De Vader keurt hem goed en die neemt hem op in zijn heerlijkheid. Dus profetische wegen, priesterlijke zegen en koninklijke werkzaamheid in de hemel. Maar we willen het eerst wel samen zingen, de hemelvaartpsalm. Psalm 47, vers 2, 3 en 4. U krijgt gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. Wij willen de collecten hartelijk bij u aanbevelen. En laat er veel gebed zijn voor uw kerkenraad, voor de pastoraal medewerker en voor alle arbeid die hier in het midden der gemeente mag geschieden. En laat er gebed zijn voor het geheel van de kerk, opdat de stok liefelijkheid en samenbinding niet verbroken zal worden. En de nabijheid van de Heer ervaren mag worden, te midden ook van alle zorg die er is. Ik wil de collecte hartelijk bij u aanbevelen en willen samen zingen van Psalm 47, vers 2, 3 en 4. 2, 3 en 4. Het is wel geweldig schoon beschreven, gemeente, de hemelvaart van de Heer Jezus Christus in dit evangelie van Lucas. Want direct na Pasen wordt de weg getekend die de Heer Jezus gaat naar de Olijfberg. Nadat hij met hen gesproken heeft, 40 dagen lang, zoals er ook staat in de Handelingen 1 aan het begin. 40 dagen lang gesproken van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Wat heeft de Heere toch zijn kinderen geweldig veel geleerd. De discipelen, maar ook zijn broers en ook zijn moeder, die waarschijnlijk daarbij betrokken zijn geweest. Wat een liefde, wat een aandacht. Ook in de tijd toen hij verhoogd was met Pasen en dood, hel en graf heeft overwonnen. Jawel, en dat onderwijs van de Heer Jezus Christus, dat mogen ze vasthouden. En dit is zo omvangrijk, dat daarom Lucas eigenlijk twee gedeelten nodig heeft om de omvang te beschrijven van zijn koninklijk werk als hij ten hemel vaart en zijn koninklijke opstanding, maar als hij ook daarvan de priestelijke aspecten wil behandelen, zoals hij dat doet in Lucas 24. Ook in Lucas 24, als zijn wonden en zijn tekenen gezien worden. Ziet u hem gaan? En ziet u de kerk voorgaan? Nee, wel in de buurt van Jeruzalem, maar niet bij de tempel, daar vaart hij niet op. Maar buiten Jeruzalem. Dat is ook een heel bijzonder aspect. Dat de Heere zich in de eerste plaats gevoegd heeft tot de nederigen. Tot de kleinen, niet de groten in de priesterstand, niet het Sanhedrin, want hij is niet meer verschenen aan zijn vijanden. Alleen in heerlijkheid, als in Matteüs beschreven wordt, dat ze de soldaten zijn weggevlucht toen ze de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zagen. Maar hier gaat iets openbaar komen van de hemel, van de rust, van de vrede. Wat is dat toch geweldig groot, dat de Heere dat ook wil doen in het leven van zijn kinderen, en dat hij gangen gaat maken over deze aarde, en hen zo stil leidt en ook stil onderwijst in de weg ter zaligheid. Hier wordt heel duidelijk gesproken ook de omgeving waar het gebeurde. Dat was namelijk in de buurt van de Olijfberg van Bethanië. Een sabbatsreis, zo staat in Handelingen, van Jeruzalem vandaan. Jeruzalem op afstand en een stille plaats, daar wil de Heer zijn kinderen onderwijzen. Daar wordt iets meegedeeld van de koninklijke heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Gemeente Hemelvaartsdag, dat is vaak een uitgaansdag. Het is wel niet een zondag, en natuurlijk is het zo dat op Hemelvaartsdag vaak mensen elkaar ontmoeten. Maar mag ik u vragen, kent u ook iets van die gang van de Heer Jezus Christus, van die hemelvaartsgang en van het onderwijs van de Heer Jezus, dat samengevat wordt juist op de Hemelvaartsdag. Als hij gaat naar de Olijfberg, een bekende plaats, jongens en meisjes. Want daar is Jezus veel geweest. En daar heeft hij ook veel onderwijs gegeven. We hoeven maar te denken aan de intocht die hij hield in Jeruzalem. Dat was ook vanaf de Olijfberg, dezezelfde plaats, zoals staat in Matteüs 21. En waar ze hem toegeroepen hebben, wie is deze? Zo groot, zo machtig. En dat mag eigenlijk nu op dit ogenblik weer vernieuwd worden. Daarom zetten we eigenlijk boven deze eerste gedachte, dat het vooral ook profetische wegen waren die de Heere ging. Maar let er goed op dat hier staat, hij leidde hen. In de historische tijd staat dat. Hij gaat hen voor. Mag ik u vragen, gemeente, wat is uw leiding? Welke leiding hebt u in uw leven? Mag de Heer uw weg leiden? Of zijn het allemaal slingerpaden die u gaat door dit leven heen? Hierheen, daarheen, van hot naar her, maar geen vaste koers. O, wat is die weg van de Heer Jezus, een begeerenswaardige weg. om achter hem aan te komen. Want dit was de lijdensweg die hij ging in deze buurt. Daar heeft hij de worstelingen geworsteld, gestreden in Gethsemane, ook bij de Olijfberg. Op enige afstand hier vandaan, op diezelfde plek, wie wel eens in Jeruzalem geweest is, die weet dat het allemaal precies in de buurt ligt. Het is zichtbaar op afstand. Daar heeft hij de bittere zielensmart geleden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Uw wil geschieden. En daar is de wil volbracht, het welbehagen, om helemaal de weg te gaan die de Heere wees. En waartoe hij gewillig was, om heel de verzoening en al de genade te volbrengen die nodig was om zondaren zalig te maken. Dat was de weg van de vernedering. Een bijzondere weg, een heerlijke weg. Maar ook hier buiten Jeruzalem, daar zal hij begraven zijn geweest. Daar dichtbij, in het graf van Jozef van Arimathea. En daar heeft hij de dood en het graf vernietigd. Wat een heerlijkheid heeft de kerk daar zo op enige afstand te zien. Nee, niet in de tempel. Daar is hij niet meer geweest. Daar heeft hij genoeg gesproken. Daar heeft hij gepredikt tot de geestelijke stand, tot de priesterlijke stand. Ze hebben niet geluisterd. Maar nu wordt de lijn getrokken van de tempel naar buiten en mag het heen ruiken, mag gewezen worden als hij staat. En hij leidt hen buiten, dat is buiten de tempel, er is nog een andere tempel. En dat is de tempel hierboven, waar hij eeuwig zal zijn, de vervulling van de tempel, de vervulling van Gods heilige dienst, van alle offeranden, van heel de dienst en verzoening. Als hij zich heeft overgegeven tot in de dood, maar ook als hij dood, hel en graf verslagen heeft. En zo dat hij de hemel gaat betuigen voor zijn hemelse vader. Vader, ik heb overwonnen en ik heb ook de verzoening aangebracht. Zo is hij inderdaad koning, zoals beschreven wordt in Handelingen. Maar zo is hij ook, en daar wijzen we bijzonder op, de hoge priester die volkomen genade heeft aangebracht. Leidensgang en overwinningsgang. Dat is de paasgang van de Heer Jezus Christus. En we kunnen ook zeggen, het is een hemelvaartsgang. Want hij gaat een weg banen naar de hemel toe. Ze mogen hem volgen hier eens op aarde, bij die profetische plaatsen en die profetische wegen. Zoals hem op Golgotha hebben zien sterven. Zoals ze het lege graf gezien hebben. Zoals ze wandelingen hebben gemaakt, de kerk, met de Heer Jezus Christus. Maar nu mag zo dadelijk hun oog naar boven gericht zijn. Ik ga u voor naar de hemel. Zit u helemaal aan de grond? Ik weet ervan. De Heer wil genade en zaligheid geven. Vrede die alle verstand te boven gaat. En dan is er nog iets. Je moet eigenlijk op al die kleine woordjes in Lucas en ook in Handelingen letten. Lucas, dat weet u, hij was arts. Dat was hij van beroep. En Lucas was ook een man die oog had voor geschiedenis. Ook oog had voor de Bijbelse geschiedenis. Maar die de Bijbelse geschiedenis zette boven de wereldgeschiedenis. Boven die grote dingen die in de wereld gebeuren, daar zette hij de Bijbelse geschiedenis boven, wat God doet in zijn genade en barmhartigheid. En weet je wat ik dan zo'n wonder vind? Dat het hier zo staat. En hij leidde hen tot aan, buiten, tot aan Bethanië. Het is zomaar dat die plaats hier genoemd wordt. Ook Betfagie wordt wel genoemd in de Bijbel in verband met Pasen. Maar hier wordt Bethanië genoemd. Dat is bijzonder. Want waar herinneren we ons Bethanië van? Wel, daar woonden eigenlijk wel zijn vrienden. Lazarus, Maria en Martha. Dat was enkele dagen geleden, had daar nog een wonder plaatsgevonden. Lazarus was opgewekt uit de doden. Die mocht al iets zien van de paasheerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Teruggekomen uit de dood. Bethanië, een nederige plaats, een lage plaats, dat ook. Want weet u wat Bethanië eigenlijk letterlijk betekent? Huis van ellende. Daar zit iets in van nederigheid. Maar ook dat de Heer omziet naar armen, naar ellendigen die niets hebben. Gemeente, daarin wordt eigenlijk ook samengevat, nu hij ten hemel vaart, de weg van de Heer Jezus Christus voor zijn kerk. Wie zoekt hij op? Niet de groten, zelfs ook niet in het kerkelijke leven. Maar de kleine zoekt hij op. Die misschien wat afgezonderd leven. Zoals ook die broer en die twee zussen die daar waren. Waar geestelijke gesprekken plaatsvonden. Maar waar toch op een bijzondere wijze de gemeenschap met Christus ervaren werd aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Daar wil de Heer zijn. Daar wil hij komen. Daar gaat hij langs. Als hij zo dadelijk gaat opvaren ten hemel. Hebben dan die te doen, gemeente, met een grote en een heerlijke zaligheid. Dat hij zo het kleine aandoet. En dat vanuit het kleine de volkomen genade en de volkomen zaligheid uitgedeeld mag worden. Bethanië, zo mogen ze hem volgen, zo gaan ze voor. En weet u waar het wel een beetje op lijkt? En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Hoe heeft de Heer destijds ook zijn volk opgezocht? In Egypte, en hoe openbaart hij zich in de verbondsluiting? Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit het huis van ellende geleid hebt. Wel nu, laat daar Bethanië misschien een samenvatting van zijn, dat hij zo ook wil omzien naar zijn kinderen, naar uw diensthuis, naar uw slavenhuis. Want waar zit u vast aan? Och, elk mens is een mens apart. Dat was ook die drie vrienden, Martha, Maria en Lazarus. We zouden ze kunnen beschrijven, we zouden een doorsteek kunnen geven, maar allemaal apart. Maar wat was het nou bijzonder in hun leven? Dat de Heere hun weg gepasseerd had, gekruist had. Hij had Bethanië aangedaan. En zo wil hij vanmorgen ook hier in Vriezenveen Bethanië aandoen. En wil hij komen op lage plaatsen. Waar wij het niet verwachten. Waar wij nooit verwacht hadden dat die plaats genoemd zou worden. Want het is eigenlijk zomaar een verrassing. Staat er zomaar, Lucas is precies een geschiedschrijver. Maar elke stap die de Heer Jezus Christus zette, dat was een bijzondere stap. Een nederig koning. En wie denkt dan ook niet aan de intocht in Jeruzalem? Als hij op een ezeltje binnen was gekomen destijds. En nu ook in zijn hoogheid en in zijn nederigheid voert hij zijn kerk mee. Omdat ze er allemaal bij zullen kunnen. En hun ogen naar boven geslagen zouden worden. Dat ze Jezus zouden zien met eer en met heerlijkheid gekroond. Zo groot, zo genadevol. Ja, daar is de lofzang gezongen in Gethsemane. Daar is getuigd van de vervulling van de schrift. En het getuigt hier alles van koninklijke heerlijkheid, maar ook van priesterlijke dienst. Dat de Heere zo genadevol wil afdalen tot mensenkinderen. En gemeente, hoe gaat de Heere Jezus van hen weg? Tot aan Bethanië. En wat gebeurt er dan? Zijn handen opheffende, zegende hij hen. Dat is de priesterlijke zegen. En Lucas wil daar eigenlijk heel veel nadruk op leggen. Want hij had hier kunnen stoppen. En kunnen zeggen, zo nam hij zijn plaats op in de hemel. Maar hij voegde nog wat aan toe. En het geschiedde als hij hen zegende. Twee keer dus het woord zegen. De Heer heeft eenmaal gesproken, ik heb het tweemaal gehoord. Zo zegt Psalm 62, dat de sterkte van God is. En hier tweemaal het woord zegen. Je zou kunnen zeggen een dubbele zegen. En dat de Heer een dubbel zegent. Bij alles wat hij gedaan heeft. Het is groot, het is vol, het is genadevol. En Calvijn zegt, na alleen van dit gedeelte, dat de zegen die de Heer Jezus geeft als zijn hemelvaart eigenlijk groot is. Alle zegeningen die uitgesproken zijn in de Heilige Schrift. Als gezegd wordt tot Abraham, in uw zaad, in uw nageslacht, zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. En als de priesterlijke zegen werd bevolen in Numeri 6, de Heere zegen u, de Heere behoed u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo mocht het volk de zegen ontvangen. En gemeente, weet u waar het een beetje op lijkt? Lucas is een man van orde. En zo heeft de Heere verschillende bijbelschrijvers willen gebruiken om de dingen te beschrijven. Hoe zag jongens en meisjes Lucas 1 eruit? Alles op de aarde wat zijn heilige dienst betreft is onvolkomen. Ook van zijn dienaren. Want Zacharias was geroepen te zegenen. Maar hij was in de tempel met stomheid geslagen. Een bestraffend teken. Hij ging naar buiten. Hij zal zijn handen hebben uitgestrekt. Maar zijn mond zweeg. Niets kon hij zeggen. En nu lijkt het wel, zo zegt een Bijbelverklaring, dat hier, als het ware door Lucas wat gezegd, kijk, bij mensen onvolkomen, de tempel onvolkomen, maar Jezus, de genadige en de volkomen zegenader. Hij hief zijn handen op en hij zegende hen. Gemeente, wat ligt er in die uitgestrekte handen? Een geweldige kracht. Voor het zegen heeft hij kracht te maken. En het uitstrekken van de handen, dat heeft alles te maken ook. Zoals die handen waren uitgestrekt aan het kruis van Golgotha, toen in vernedering. Maar nu in de verhoging. Nu doorboord, zichtbaar, de littekens dragend van wat Jezus gedaan heeft. En zoals we wel eens zeggen, dat in onze, dat kan alleen Nederlanders zeggen, dat in onze handen staat. Dat werd ons op school verteld, dat is ook een beetje flauw. Mens, een M kun je ontdekken. In die spleten van je handen, van die handpalmen, een W kun je ontdekken, menswerk. Zo is mij dat wel eens vroeger op de lagere school verteld. Dat staat in je handen, om te werken. Maar gemeente, als we dat nou eens toepassen op het werk van de Heer Jezus Christus, dat is letterlijk. Want die doorboorde handen, wat hebben die gewerkt? Tot het uiterste toe. Geslagen onze zonde. Zo verschrikkelijk. Genageld aan het kruis. Wat een pijnen. Wat een smarten. Godverlatenheid doordragen. En dat mag samengevat worden. Nu met hemelvaart. Als hij zijn handen uitstrekt. En zijn handen laat zien. Ik heb het offer gebracht. De verzoening aangebracht. En als hij zo zijn handen uitstrekt, opgaande naar de hemel, zo zal hij die handen ook teken aangeven aan zijn hemelse vader. En gemeente, wat is die zegen uitgestrekt? Wat is die rijk? Het is me opgevallen, dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, dat is iets, dat kunt u niet direct lezen, maar als mensen wat belangstelling hebben voor de Bijbel, en voor de Bijbeltaal, dat als je de Hebreeuwse versie neemt van Numeri 6, dus de oorspronkelijke Bijbeltaal, dan is het de Heere zegen u en hij behoede u, De Heere verheffe zijn aangezicht over u, geef u vrede. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. Dan staat in het Hebreeuws dat die zegen zo uitgebeeld. Als een dak. Dat wil zeggen, uitgestrekt. Al maar meer uitgestrekt. Een beeldende taal, zei ik. En wat bedoelt de Heere daarmee? Dat de Heere nu zo werkt vanuit zijn heiligdom. En dat hij zo uitstrekt als het ware de zegeningen over zijn kinderen. En dat hij degenen die zo heel ver weg zijn, toch wil bereiken met die genade en met die zegeningen. En dat hij zo zijn kracht en genade wil openbaren aan zondaren. En dat die handen zo uitgestrekt zijn, dat degene die het verst weg is, naar hem wordt toegehaald. Gemeente, is God dan niet groot in Christus? Want zo mogen ook de discipelen die zegeningen zien. Als we nou eens nadenken hoeveel keren de Heer Jezus gezegend heeft op deze aarde, dan word je daar stil van. Sommigen die het eigenlijk niet eens nog beseften, de kleine kinderen. Hij legde hen de handen op en hij zegende hen. Zieken, ernstig zieken, van de duivel bezeten. Hij legde hen de handen op. Doven die genezen werden. Blinden die ziende werden. Lichamelijke kwalen. Maar geestelijke kwalen ook. Geestelijke kwalen. De Heere genassen. Met zijn liefdevolle handen. En gemeente, nu zijn die handen doorboord. Als teken, ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo genadevol. En nu een vraag. Hebt u in uw leven die zegenende handen gezien? Of opgemerkt? Want we moeten wel eerlijk zijn. Het kan wel eens zijn dat je naar de kerk gaat en je zegt, nou, ik heb weinig van de preek begrepen. Maar wat moet je dan altijd zeggen als je de kerk uitgaat? Of de Heer heeft dan altijd de zegen meegegeven. De zegen. Die uitgestrekt werd over het geheel van de gemeente. En dan waren die uitgestrekte handen zo wijd uitgestrekt. Dat degene die het vest van de Heer vandaan heeft, dat hij die nog wil trekken naar zichzelf toe. Vol van genade. En vol van barmhartigheid. En let u goed op wie die zegen zal ervaren. Jawel, het gebeurt hier buiten Jeruzalem. En het moet wel heel bijzonder zijn geweest, zoals Handelingen dat beschrijft. Een wolk nam hem weg. En hij voer op ten hemel. Maar die zegenende handen worden alleen gezien door degene die hem gevolgd hebben. Natuurlijk gebeurde daar een groot wonder, daar op de Olijfberg. En de wereld, ook de vijanden, hadden hem kunnen zien. Hoe heet ten hemel voor? Maar hun blikken waren afgewend. En daarom de vraag aan onszelf, aan u en aan mij. Kennen we die gang van de Heere Jezus? Mogen we achter hem aankomen? Mogen we hem naspeuren in de weg die hij gaat? Als hier staat, hij leidde hen buiten tot aan Betanië. Mag u ook zo door de Heere geleid worden? In eenzame wegen, in de stilte, in de meditatie, in de overdenking. En wat is het een geweldig wonder, wat mogen ze zien? Uitgestrekte handen, zegenende handen. Maar ook, dat staat er niet bij, maar die handen zijn doorboord. Even tevoren wordt gezegd dat de Emmausgangers Jezus gezien hebben in de tekenen van hun handen. Dus die tekenen van de Heer Jezus in zijn handen, die spreken in Lucas 24 op een geweldige, bijzondere en krachtige wijze. Zo is God. In Christus En zo laat hij de littekens zien. Eeuwige verzoening, eeuwige genade aangebracht. Twee keer het woord zegen. Wat een wonder. Wat een genade. En dat hij zo als een koning ten hemel vaart. En ook als een grote hoge priester. Maar dat hij ook doorgaat als koning met die werkzaamheid. Tegelijk ook als priester. Want hij zal verschijnen voor het aangezicht van de hemelse vader. De engelen zullen hem ontvangen. En hij zal met die handen zo tot zijn hemelse vader komen. Hier is de prijs. Hier is de verzoening. Hier is de genade. En gemeente. Daar mogen de schriften met elkaar verbinden. Want hoe staat het in Hebreeën 7? Dat wij hebben een hoge priester in de hemel. Onschuldig, zonder enige zonde. Een eeuwige zoening aangebracht. Afgescheiden van de zondaar. Hoog verheven, zo wordt hij getekend in de Hebreeënbrief. Maar dan wordt er iets aan bijgezet in Hebreeën 7. Dat Jezus Christus altijd leeft om voor ons te bidden. Dat was het werk van de priester. Offeren, bidden, zegenen. En u vaart deze zegenende hoge priester ook op. Om straks altijd te leven om te bidden. Wat een bijzondere koning hebben wij dan. En dat hij steeds pleit op het offer van zichzelf. Vader, ik heb voor de mijne voldaan. Mijn prijs is genoegzaam om de grootste van de zondaren zalig te maken. Gemeente, zo wordt geschiedenis geschreven. Zo is dat heel bijzonder. En daarom staat er denk ik ook hier aan het eind. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Scheiden doet lijden, zeggen we vaak. Maar het opvallende van Lucas 24 is, Handelingen zie je wel enige vragen, maar hier laat Lucas een ander aspect zien, dat eigenlijk de dingen zo door elkaar lopen voor zijn discipelen en voor zijn vrienden. Hoe was het? Ze kunnen hem niet missen, maar tegelijk mogen ze zeggen, blijdschap. Want de weg naar de hemel is gebaand. En daarom vol van blijdschap. En ze komen zo straks in de tempel terecht. Om hem te verheerlijken. In de tempel hierboven. Daar is hij. En daar heeft hij de eeuwige zaligheid en de eeuwige verzoening aangebracht. Scheiden doet lijden. Maar dit scheiden, dat geeft vreugde. In de hemel. Engelen zijn kinderen die er in de hemel zijn, maar ook op de aarde, voor zijn troon en hier beneden. Genade voor de grootste der zondaren. Gemeente, het zijn eigenlijk dingen die te diep zijn om over na te denken. Zo groot. En dan wijs ik u nog op één voorbeeld. Wel, er staat hier voor de hemelvaart en het geschiedde. Dat woord, daar moet u goed op letten in Lucas. Want Lucas, als hij over de grote heilsfeiten spreekt, dan zegt hij steeds en het geschiedde. Lucas 2, en het geschiedde in diezelfde dagen. En heel het kerstgebeuren, steeds dat oud-testamentische woord en het geschiedde. En dat komt vele keren terug, ook bij Pasen, als Jezus is opgestaan, dan staat er ook aan het begin van Lucas 24 en het geschiedde. En waarom ik dat zeg? Wel, Lucas was iemand die de historie hoog had en veel wist van de wereldgeschiedenis. Er is geen één evangelist die zo de omgeving beschrijft waar Jezus geweest is. Augustus, Tiberius, Herodes, Pilatus, alles wordt door Lucas genoemd. Maar wat zet hij erboven? Deze geschiedenis. De geschiedenis van Jezus. Zijn geboorte, zijn lijden, zijn heerlijkheid en nu zijn hemelvaart. Wat een groot heilsfeit is dat geweest. Hemelvaart van Christus. Geschiedenis is geschreven. Want daarmee worden al de volken van deze wereld onderworpen aan die macht van koning Jezus. Want als Jezus in de hemel komt en hij de tekenen laat zien van zijn verzoening, dan zegt de hemelse Vader: kom mijn zoon, zit de rechterhand van mij en u wordt het oordeel gegeven om straks de wereld te oordelen en elk mensenkind te oordelen. Want gegeven alle macht in hemel en op aarde. Buigt u, dat zegt de hemelse Vader, voor deze koning neer, voor deze Jezus neer. Want hij is zaligmaker. Gemeente, daar komen die doorboorde middelaarshanden elke zondag terug. Doorboorde middelaarshanden die nu in de hemel zijn. En zo gaat hij op. En zo gaat hij ten hemel. En er staat, hij scheidde van hen en werd opgenomen in de hemel. Dat ziet in de werkwoordsvorming op een onvoltooide tijd. Dat wil zeggen, het was zo'n lange reis. Maar voor de Heere was die lange reis maar een ogenblik. Een paar weken geleden lazen we van de grote geleerden in de krant dat ze allerlei gaten ontdekken in het heelal. Dat men eigenlijk niet weet wat het is. Dat het heelal nog oneindig veel groter is. Al gemeente, de mensen staan paffer van als er een ruimtevaart plaatsvindt en als mensen ondernemingen maken om naar Mars te gaan en toch zelfs die afstand, miljoenen lichtjaren, wij kunnen het niet bevatten. Dat is een speldenprik in de ogen van de hemelse Vader en in de ogen van de Heer Jezus Christus. Want die afstand is door de Heer Jezus overbrugd. Tijd en eeuwigheid. Plaats en tijd. Dat gaat hij ver te boven. En wij kunnen dat niet bevloeden, hoe dat in elkaar zit. Daar kunnen we niet bij. Maar het is wel waar. Hij in de hemel. En zijn kinderen mogen op aarde ervaren dat hij er is. In Bethanië. Huis van ellende. Tijden van ziekte. Van lijden, van nood, van zonde, van aanvechting, van ongerechtigheid. En dat hij geen afstandelijke zaligmaker is, maar zo dichtbij komt. Zo dichtbij, zelfs bij de kinderen. En dat hij zegent. En dat zoals hij wandelingen maakte op de aarde, toen hij nog niet gekruisigd was. En ook na zijn kruisiging, die 40 dagen lang. Kwam zijn koninklijke activiteit openbaar. En zo mag Gods kerk hem eren. Als de koning, als de zaligmaker. Een gemeente, wat heeft Gods kerk dan? Een uitzicht. Dat hij zich openbaard heeft als koning. Maar dat hij van hen scheidde ook als hoge priester. Om hoge priester te blijven. Want zit u nou in zondenood? Weet u geen weg met bepaalde dingen die op uw pad gekomen zijn? Dat u in diepe zonde bent gekomen. Wat een wonder dat Jezus in de hemel het offer is. En dat hij verwijst naar zijn eigen offer. En dat u mag pleiten, Heere Jezus, als die verzoening nou is aangebracht. Niet alleen een verzoening. Voor onze zonde. Maar zelfs genoegzaam, zo zeggen de Dordtse leerregels als verklaring van 1 Johannes 2. om de zonde van de wereld af te wassen. En dat ik, waar ik niet meer bidden kan, dat hij een biddende hoge priester is. Zegenend. Het is aanvaard het offer. Hij werd opgenomen. Gemeente, dat woord opnemen, dat kun je vergelijken met Jesaja 53. Daar staat dat hij onze ongerechtigheden en onze zonden gedragen heeft. In de grondtekst is dat hetzelfde woord. Zo wordt als het ware, wordt hij opgenomen door de hemelse vader en wordt hij als het offer voor de hemelse vader neergezet. Het is genoeg. Er is betaald. Het is volkomen. Daar hoeft niets meer bij. En daarom mag Gods kerk het zeggen. We hebben een woord voor een wereld verloren in zonde en schuld. Genade aangebracht voor de grootste der zondaren. En straks, dan zal alle oog hem zien. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En er mag gezegd worden, dat zij zongen. Het lied van Mozes en het Lam, van verzoening en genade, van zijn koninklijke heerschappij. En dat voor eeuwig, omdat hij gaven geeft tot der mensen troost, opdat het wederhoorig kroost altijd bij hem zou wonen, dat hij af zou dalen naar het huis van onze ellende, naar Bethanië. Amen. Psalm 68, vers 9. Willen we samen zingen. Psalm 68, vers 9. De hemelvaartspsalm van Psalm 68. Wij willen samen danken en bidden. Heere, wij zeggen uw groot en heerlijke naam, uitmoedig dank, dat u ons vanmorgen dat de hemelvaartsevangelie gegeven hebt. Dat u niet alleen als koning, maar als de grote hoge priester bent opgevaren naar de hemel. En dat u zo de toegang tot het hemelsheiligdom hierboven, van die tempel, hebt opengemaakt. Opdat uw kerk zal binnenkomen, niet op grond van iets van zichzelf, maar op grond van het heerlijke offer dat u gebracht hebt, door uw bloed te plegen op de kruisheuvel van Golgotha, en zo de volkomen zaligheid te geven, dat u het hebt uitgeroepen, het is volbracht. En Heere, dat u dat ook hebt gezegd in de hemel, het is volbracht voor het aangezicht van uw hemelse Vader. Heere, wij dragen zo elkaar aan u op, ook als we misschien in onze ellende zitten. Maar u zoekt een huis van ellende op, Bethanië. Daar had u oog voor die eenvoudige mensen. En Heere, zo wilt u dat evangelie ook laten horen. Grote dingen, juist voor kleine mensen die niets van zichzelf zijn, maar die alles van u moeten verwachten. Zoals een Lazarus die opgewekt moest worden. Zoals een Martha die terecht gewezen moest worden. Een Maria die onderwijs ontving van u. En Heere, zo gaat u toch om met uw kinderen. Ga zo met ons mee, Heere, naar onze woningen. En ook als niemand op ons wacht, wilt u dan op ons wachten? Wilt u gedenken als we aangevochten zijn en bestreden zijn? Geef u hulp en kracht. Zegen gij uw heilige dienst aan deze plaats, overal waar uw woord verkondigd wordt, ook op dit ogenblik. Stel het tot een rijke zegen en wilt gij geven dat we zo de genade, de afhankelijkheid, de hulp van u zouden ervaren. Geleid ons naar onze woningen, gedenk ons in onze aanvechtingen. Wilt u dan geven, Heere, dat we zicht mogen hebben op dat hemelse. Want u begint een zaak en u voleindigt het. Want u bent de overste leidsman en voleinde des geloofs. Die het kruis heeft verdragen en schande veracht. En nu gezeten is ter rechterhand van uw hemelse Vader. Waar u voor altijd verheerlijk mag worden door uw engelen en ook door uw kinderen. En eeuwig de uwe mogen zien in heerlijkheid. En gezongen zal worden voor zijn troon en hier beneden. Heb dank, Heere, dat hier vanuit de aarde al een weg getrokken wordt naar de hemel toe. En dat door de machtige werking van uw Heilige Geest. Zie ons aan in genade en wil vergeven alles wat tekort was, ook in deze dienst. En wilt gij ons leiden tot eer van uw grote naam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte van Psalm 150, vers 1. Je zou kunnen zeggen, het is de hemelpsalm bijna. Looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, en daarvan het eerste vers. Thank you. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.